Goedemorgen, dames en heren. Ik heet u allen hartelijk welkom in deze dienst en ook van hieruit een groet aan de bewoners van de burcht die met ons meeluisteren. Vandaag zal voorgaan dominee Tom Nikkers. Vandaag ontvangen we ook alle organisten, omdat wij vandaag afscheid nemen van Jaap Schothorst. Namens het bestuur doe ik u de volgende mededelingen. Op 15 juni is het laatste deel van de cursus Hoop houden door Jan-Jorrit Hasselaar. U kunt zich daarvoor aanmelden, er zijn nog voldoende plekken. En op 16 juni kunnen leden hun werk willen tentoonstellen. Op die datum kunnen ze hun schilderijen aanbieden. Contactpersoon hiervoor is Albertine Snijder. En op woensdagmiddag 29 juni start een vierdelige zomercursus filosofie door Ivano Ivkovic. Meer info in ons blad Opgang en op onze website. De kansenbloemen worden op de stoep gelegd. En dan nodig ik u nu uit. Staan we het eerste lied te zingen. Psalm 753. En ik wens u een goede dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. En dit uur dat voor ons ligt dragen we op aan de eeuwige. Onze hulp is in de naam van de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die niet laat varen het werk dat zijn handen aan ieder van ons is begonnen. En die trouw blijft tot een eeuwigheid.
Oh.
als Mozes staan op een kruispunt tussen het ene land en het land dat voor ons ligt. Vandaag is dat zo en wel op twee manieren. Allereerst nemen we vandaag afscheid van jou, Jaap Schothorst, als organist in deze gemeente. En tientallen jaren was je bij ons en bepaalde je mede de muzikale sfeer in deze kerk. En het is fantastisch, vandaag zit je op de eerste rij en naast jou zit je familie. Dus ik hoop dat je een fijne dienst hebt. En het bijzondere is ook de andere organisten die bij deze gemeenschap verbonden zijn. Die zijn er vandaag ook speciaal voor jou. En je gaat straks ook spelen. Dus voor de laatste keer na de preek klinkt straks jouw muziek. En aan het eind begeleid je, begreep ik ook nog, wat de toekomst brengen mogen. Dus van harte welkom. Staan op een kruispunt gaat vandaag ook over een ander aspect van onze kerkdiensten. Ruim 2 jaar geleden begon de coronapandemie en ineens kregen de diensten een ander karakter. Ik weet nog, we reden toen naar de kerk en het was heel spannend. Komt Nel Verburg, komt ze wel of komt ze niet? En wat gaan we dan doen? En we kunnen niet zingen en dit zal vast een beetje vreemd zijn. Misschien moeten we gewoon maar zeggen wat er in ons opkomt als er geen predikant is. We hadden allerlei noodscenario's klaar liggen. Maar één idee ontstond onderweg toen hier naar de kerk en dat was het idee van een tune. Beginnen met een kort muziekje en dat was de tune uit de film Forrest Gump. De diensten veranderden ook op allerlei andere manieren. We konden niet meer zingen, ik ging filmpjes knippen, dan weer geen samenzang, dan weer wel samenzang. En deze dienst gaan we in zekere zin weer een wissel over. Ook al weten we natuurlijk niet wat de toekomst gaat brengen, ook al is corona nog niet weg, we laten een aantal karakteristieke elementen in de kerkdienst van de coronadienst los. Zoals de tune, er komt een liturgiecommissie, daarin gaan we zaken evalueren. Misschien sturen we een beetje bij, misschien ook weer niet. Het zal allemaal blijken wat de toekomst brengen mogen, dat is vandaag het motto. Onze diensten gaan gewoon weer zijn op de wijze zoals voor die zondag in maart, toen we op dat laatste moment zochten naar een oplossing wat te doen en hoe hier toch een kerkdienst plaats te kunnen laten vinden. Het licht begint te wandelen door het huis. Dat gedicht van Ida Gerhard, dat kort daarvoor in 2019 in een soort monumentje in de tuin was onthuld, maakte ook deel uit van die opening, van dat moment waarop de dienst begon. Die tune komt uit de film Forrest Gump en het heet The Feather Team, het thema van de veer. Het leven is een doos met chocolaatjes, zegt Forrest Gump. En hij wordt gespeeld door Tom Hanks en hij kreeg hiervoor ooit een Oscar. En de film komt uit 1994. En dan wacht hij op de bus, of hij stapt er net uit, en praat dan met een vrouw met wie hij op een bankje zit. En ondanks zijn bijzondere persoonlijkheid en zijn beperkingen leidt Forrest Gump in de film een heel bijzonder leven. En hij heeft een plaats op de eerste rang voor allerlei bijzondere gebeurtenissen in de tijd. Zo is het Forrest Gump die Elvis Presley leert dansen. Hij wordt ook een voetbalster. Hij ontmoet John F. Kennedy. Hij dient in Vietnam. Hij ontmoet Lyndon Johnson. Hij spreekt ook op de anti-oorlogsbijeenkomst bij het Washington Monument. Hij hangt rond met de hippies. Hij verslaat het Chinese nationale team met tafeltennis, dat is bijzonder. Hij ontmoet Richard Nixon en het was Forrest Gump die Watergate wist te onthullen. Hij opent niet alleen een winstgevende garnalenhandel, maar hij wordt ook een investeerder, en dat is toch vooruitziende blik, in Apple computers. Hij rent als de beste en in de film sprint hij door de hele Verenigde Staten. Misschien kent u dat zinnetje wel. Ik zeg het wel eens ooit als je ergens moet wegwezen. Run, Forrest, run. Dat komt uit die film. En ondertussen houdt hij van zijn Jenny. Het meisje uit zijn jeugd, die uiteindelijk in de film, het is ook een beetje verdrietig, komt te sterven. En een centraal element in de film is een veertje dat danst op de wind. En dat veertje was voor mij, toen ik in die auto zat en dacht, wat moeten we nu in vredesnaam beginnen, een gedachte die bij me opkwam. Want een veertje is in spirituele tradities een symbool. Het verwijst naar de veertjes van de vleugels van engelen. En een veertje verwijst dan ook naar vrijheid, naar liefde, naar licht en naar bescherming. Allemaal elementen waarvan ik dacht, dat zouden we wel eens nodig kunnen hebben in de tijd die voor ons ligt. Dat dansende veertje uit die film Forrest Gump. dat gaat nimmer in lockdown. En voor we vanaf volgende week weer terugkeren naar dat oude normaal wat betreft de kerkdienst, klinkt nog één keer onze tune en dit keer in de originele versie, de openingsscène van de film Forrest Gump, een moderne engel voor wie het wil zien, die wijst naar licht, vrijheid en liefde. En we kijken straks nog een beetje door naar het eerste fragment.
My name's Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I wish I had shoes like that.
My feet hurt.
Mom always said there's an awful lot you could tell about a person by their shoes. Where they gone? Where they been? I've worn lots of shoes. I bet if I think about it real hard, I could remember my first pair of shoes. Mama said they'd take me anywhere.
Laten we Samen bidden. Lieve God, uw licht begint te wandelen door het huis en raakt ons leven aan als veertjes van een engelenvleugel die naar beneden dwarrelen en onze plek hier in Wassenaar liefdevol aanraken. We zijn hier meestal bijeen met generaties voor wie deze plaats een vertrouwde plek is. Tijdelijk. Even zijn we hier. Eeuwige God, uw genadige handen, uw liefdevolle stilte op deze dag zoeken wij hier in dit huis. Onze beperkte tijd leggen wij in uw handen. En hoe dit uur er ook uitziet, dit is de dag waarop de arbeid rust, de handpalm is geopend naar het licht. Amen. We zingen samen gezang 847. De eerste lezing komt uit het Oude Testament en betreft een gedeelte uit de 10 geboden. Het is een van de 10 geboden die ik u voorlees. Exodus, de verzen 4 tot en met 6. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer. En vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. We gaan weer samen zingen. Lied 945. De tekst die ik u nu ga lezen uit het Marcus-evangelie bespraken we 2 weken geleden ook in een van onze gesprekskringen. De tekst, u zult het horen, gaat over een man die bezeten is door demonen. En in de kring bespraken we verschillende vragen die deze tekst oproept. Ik wil u 1 vraag meegeven en misschien kunt u daarover nadenken terwijl u luistert naar het verhaal. Of misschien heeft u uw eigen vraag, dat kan natuurlijk ook, maar ik geef u deze vraag mee die wij bespraken. Wat ziet u als de gekte van deze tijd? Wat ziet u als de gekte van deze tijd? Ik ga u lezen uit het evangelie volgens Marcus, het 5e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazenen. Toen Jezus uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. En de onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuk stormde de helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt en de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Diezelfde man, die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging rond en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan en iedereen stond verbaasd. Misschien wij ook wel een beetje, na het horen van dit verhaal. We zingen gezang 991. Op een dag is het zover. Dan word je ineens met u aangesproken. Dat is het moment waarop je een wissel bent overgegaan. Je bent dan officieel geen jongere meer, maar een volwassene. En daar blijft het niet bij. Als je in de bus zit en iemand gaat automatisch voor je opstaan en biedt zijn of haar stoel aan zonder dat je daarom vraagt, dan is het onomkeerbare ogenblik aangebroken dat je tot de generatie van ouderen behoort. Of als u vindt dat eigenlijk iemand voor u hoort op te staan, maar dat niet doet en u daar wat van vindt, dan mag u ook die conclusie trekken. En zo schuiven we steeds een plaatsje op in het leven. Gaan we behoren tot een volgende tijdsgewricht, een nieuwe fase van ons leven. En de tijd waarin we geboren, het jaartal, geeft ook nog eens kleur aan die verschillende generaties. En hier komen ook generalisaties en namen van generaties om de hoek kijken. Bent u voor de oorlog geboren, dan hoort u bij de stille generatie. Stille generaties zijn harde werkers die het land mee hebben opgebouwd en hun zielenroerselen vaak voor zich houden. Daar praat je niet over. Na de oorlog dienden de babyboomers zich aan. Die kwamen in opstand en zodra zij in de puberteit kwamen, zorgden ze voor bevrijding en emancipatie. Zo zagen ze het zelf, denk ik ook. En inmiddels zijn het mondige ouderen geworden. Na de babyboomers gingen we over op de laatste letters van het alfabet. Generatie X, Y en Z dienden zich aan met elk hun eigen kenmerken. Generatie X, daar behoor ik toe, was jong in de jaren 80 met veel werkloosheid en paste zich meestal aan. Generatie Y maakte de opkomst van het internet mee. De millennials zijn dat, ook wel de prinsen of de prinsessengeneratie genoemd. En generatie Z, geboren na 2000, weet eigenlijk niet beter. Het leven is een online matrix. Of zoals ze het zelf zeggen, de wereld is een onzekere, ziekvette matrix geworden met bubbels, influencers en juice-kanalen. In al die jaren is één gedachte dezelfde gebleven. Welk product je ook wilt slijten, welk ideaal je ook wilt toezingen, wil je toekomstbestendig zijn, betrek dan nieuwe generaties erbij. Want de verandering die eraan gaat komen, die zie je het best bij jongeren. Elke generatie gaat immers opnieuw met dezelfde levensvragen aan de slag vanuit de aanname dat de vorige generatie het net niet helemaal goed heeft gedaan. En bij jonge generaties ontdek je dan ook de contouren van de nieuwste antwoorden op levensvragen. Wat dat betreft doen we hier precies het tegenovergestelde. We nodigen geen jongeren uit om te vragen wat zij willen en passen dan alles aan. Wij gaan te raden bij generaties ver, ver voor ons. En koesteren de vormen die generaties voor ons hebben bedacht om God te zoeken. En geheel tegen de tijdgeest in, waarin je juist bij de volgende generatie moet zijn om te weten welke kant het op moet met de wereld, stellen wij vragen over wijsheid, vragen over de toekomst aan generaties die voor ons gingen en lezen we hun verhalen. We gaan zelfs heel ver terug daarin, dat op zich zijn we heel radicaal, want de Bijbel is eigenlijk een verzameling van teksten van eerdere generaties en dan ook nog eens uit een andere cultuur. Wat dat betreft maken we het onszelf moeilijk. En vandaag verbinden we ons allereerst met Mozes. Mozes die met het volk Israël in de woestijn van God is, in de woestijn van God de 10 geboden ontvangt. En we lazen een tweede tekst over Jezus die een bezeten man verlost van demonen die in hem wonen. Ik begin met de uitleg van de eerste tekst uit het Bijbelboek Exodus. Een fragment uit de 10 geboden, één van de 10 geboden. En bij die 10 geboden stuit je eigenlijk direct op een probleem. Want zijn deze 10 geboden wel voor ons bestemd? Het is eigenlijk een beetje vreemd dat de 10 geboden de reputatie hebben universeel te zijn. Misschien kent u dat wel, de rubriek in Dagblad Trouw, dan wordt iemand de 10 geboden voorgelegd en die toetst dan een beetje aan zijn eigen of haar eigen leven, hoe dat dan nu voor hem of haar zit. Maar je hoeft maar een beetje in te zoomen op het verhaal om te ontdekken dat deze 10 geboden of 10 woorden helemaal niet bestemd zijn voor iedereen, maar voor een uitverkoren groep, het volk Israël, die in dat verhaal richtingloos dwaalt door de woestijn onder leiding van Mozes. God zorgt ondertussen voor het eten, het regent manna, en God zorgt ook voor een heilige grondwet. De 10 geboden en deze regels zullen de weg wijzen voor het volk Israël. Wat anderen doen, moeten ze zelf weten. En helemaal lekker loopt die aansluiting van de 10 geboden met onze tijd dan ook niet meer. Er valt natuurlijk weinig aan te merken op het gebod om het verbod om niet te doden of niet te stelen of om niet jaloers te zijn. En ook een sabbatsmoment tegen de stress valt prima te verdedigen. Maar toch is enige kortsluiting onvermijdelijk als het gaat om het verdedigen van de jaloerse God die zich hier ondubbelzinnig kenbaar maakt. God duldt geen andere beelden, geen andere goden om zich heen. Weg met de charme van de diversiteit. En toch bevat dit tekstgedeelte, ondanks deze moeizame aansluiting met religieuze tolerantie, een interessante bemoediging voor ons nu. Want de exclusieve God beroept zich in dit verbod op een universeel gegeven, namelijk de doorwerking van keuzes in volgende generaties. Oud en jong, jong en oud, er is wel degelijk samenhang. De vraag wat het doen of laten van de ene generatie betekent voor de volgende generatie, popt hier ineens op. En die vraag is nog altijd uiterst actueel. In hoeverre kunnen wij nog aangesproken worden op de fouten, het falen, maar ook de successen van onze ouders en voorouders? Deze vraag speelt in allerlei maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over het slavernijverleden of de opwarming van de aarde. Eerdere en volgende generaties laten ons niet los. En ook de oorlog in Oekraïne gaat niet alleen over de toekomst, het gaat ook over keuzes uit het verleden die aan ons zijn blijven kleven en waarvan het maar niet lukt om ervan los te komen, ook al hebben wij zelf die keuzes niet gemaakt en waren het onze ouders of voorouders om wie het ging. Onze handen blijven dus plakken. Waar ouders elkaar haten of wantrouwden, wandelen hun kinderen, soms ook in hun eigen leven, al snel weer verder in het spoor van verdriet en ellende. En met geloof en godsvertrouwen is dat niet anders. Waar mensen leren de bron van het leven, de liefde met een hoofdletter, te wantrouwen, worden generaties na hen belast met een stevige hypotheek van achterdocht over het bestaan. En precies hier biedt dit tekstfragment een beetje hoop. Want deze tekst vertelt ook dat vertrouwen uiteindelijk sterker is dan wantrouwen. Want de belofte van trouw voor Gods vertrouwen reikt tot in het duizendste geslacht. En dat geeft de burger weer moed. Want wat is een mens zonder een klein beetje redding van boven? Als iemand mij dus zou vragen om dit gebod over God te vereren, op zijn manier, om dat samen te vatten, dan zou ik denk ik alleen maar zeggen, nou, er staat zoiets als heb lief. Ook al is dit zo'n nietszeggend zinnetje, dat je denkt, wat een cliché. Maar in dit geval zegt het mogelijk alles. God had het namelijk al door toen hij zich ontfermde over dat bijzondere groepje mensen in de woestijn, lang voor wij er waren. Heb lief en durf te vertrouwen, want generaties die na jou komen, zullen daar baat bij hebben. Hoe hebben zij hier dan baat bij? En waartoe hebben we lief? Daarvoor stap ik over naar de tweede tekst die ik vanochtend las. Dus probeert u in gedachten die overstap even te maken naar dat verhaal. Weg uit die woestijn en we gaan naar het land van Jezus. En ook hier gaapt er weer een enorme generatiekloof tussen ons hier in Wassenaar en degene die deze tekst ooit schreef. Als Marcus zijn evangelie schrijft, is Jezus alweer even dood en bevinden we ons ongeveer in het jaar 66 na Christus. Jeruzalem is dan net verwoest door de Romeinen, dat is een enorm trauma. En er is een kleine beweging ontstaan rond Jezus van Nazareth, die 30 jaar daarvoor is gekruisigd, maar, zo wil het verhaal, is opgestaan en leeft. En er zijn ook groepjes mensen, dat was toen revolutionair, die beweren dat die God er niet alleen maar is voor een exclusieve groep, die God is er voor iedereen, die Joodse God. Heb God lief en durf te vertrouwen, dat gebod uit het Oude Testament gaat dus ineens ook voor niet-Joden op. En je hoeft je ook niet meer aan allerlei strenge wetten te houden. Het liefdesgebod geldt voor iedereen en daarmee ook die belofte van Gods trouw die daarbij hoort. Dat is dus ook een belofte voor ons allemaal geworden. Alleen verdraagt die God nog altijd geen andere goden om zich heen. In de context van het Oude Testament ging dat verbod op andere goden nog heel concreet over afgodsbeelden, zeg maar de religie van de concurrent. Ga niet offeren voor andere godenbeelden, maak ook geen standbeeld van onze eigen God. En in het verhaal uit Exodus werpt Mozes vervolgens ook, als hij terugkeert met die stenen platen, misschien kent u wel die afbeelding van kleurplaten uit uw jeugd, althans daar ken ik het van, dan komt Mozes met die platen naar beneden en hij werpt ze kapot als hij ziet dat dat gouden kalf is opgericht. Zo boos is hij dan. Maar bij Marcus wordt die platte aanvliegroute van een God die geen concurrenten en standbeelden van andere goden wenst, diepzinniger en veel fundamenteler aangevlogen. Jezus is namelijk nergens bezig met het vernietigen van godenbeelden. Jezus werpt geen gouden kalveren omver. Jezus gaat het ook niet om stenen beeldjes. Jezus gaat het om iets heel anders. Jezus gaat het om mensen van vlees en bloed. Mensen die de weg kwijt zijn. Mensen die niet meer kunnen vertrouwen, die aan de marge leven. Die bevangen zijn door het kwaad. Mensen die tussen de graven wonen. En Jezus geneest hen en hij drijft geesten uit. Of om het preciezer te zeggen, Jezus maakt geen godenbeelden stuk die mensen maken, maar Jezus maakt mensen weer heel die van binnen stuk zijn. Jezus repareert steeds weer dat zelfbeeld van mensen, zodat de liefde en die trouw van God er weer bij kunnen komen. En die liefde bij Jezus heeft dus een sterk religieuze connotatie. Heeft ook met geloof te maken, daar ontkom je niet aan. Gods bemoeienis en zijn trouw klinken erin door. Zoals God zich ook met het volk Israël bemoeide toen ze in de woestijn onderweg naar het beloofde land waren, zo is God ook nu trouw aan die ene man die bezeten is. En in dit verhaal wordt dat religieuze, die trouw duidelijk, omdat die man die stuk is van binnen, door die demonen die bezit van hem hebben genomen, weer heel wordt gemaakt. Door Jezus. Nu is dit religieuze aspect van dit verhaal, dat van die man die met demonen, die worden uitgegeven voor ons, complex. Dat kwam ook naar voren in de gesprekskring. Het ging al heel snel over het beter begrijpen van de waanzin waar die personage in het verhaal onder gebukt gaat. En we kwamen ook niet tot een eenduidige diagnose. Is het psychiatrisch? Is er iets anders aan de hand? Kunnen demonen wel bestaan, geloven we daarin? Geesten en demonen zijn voor ons 21ste eeuwse postmoderne mensen nu eenmaal geen alledaagse kost. Maar over één ding werden we het wel eens. Als mensen waanzinnig zijn geworden, dan komt de reden er niet meer bij kijken. En toch is Jezus hier niet de 21ste eeuwse professor in de psychiatrie die met een wetenschappelijk goedgekeurde therapie komt. Jezus is Jezus en hij belichaamt in het verhaal precies die ene gedachte uit het Oude Testament. Heb lief. Liefde met een hoofdletter is namelijk een heelmakende, bovenmenselijke kracht en kan demonen weer doen verdwijnen. Zodat die ene God, die ultieme liefde in al zijn eenheid en eenvoud, zich weer laat voelen en zijn trouw of haar trouw kan laten zien aan deze man. Anders gezegd, Jezus ziet de mens, ons armzalige gezicht, en hij zorgt ervoor dat de liefde er weer bij kan. Heb lief, de eerste tekst, en zie de mens. Zo zou ik de twee teksten van vanochtend kort kunnen samenvatten. En misschien denkt u dan ook nog een klein beetje aan de tekst van dat lied dat we zongen. Want dat ging daar ook over. Dat lied met een beetje die melodie, die aanklacht tegen God. Dat kent op een gegeven moment ook die ombuiging naar, we weten niet hoe het zit, maar heb lief en zie de mens. Heb lief en zie de mens. En ik zie Jaap nu voor me zitten. Beste Jaap, zoveel jaren in deze kerk heb jij muziek gemaakt. En die liefde, voorzien van klanken die mensen ontroeren, blij maken of doen verstillen. Dat ze dingen preciezer zien. Jij hebt met jouw muziek de toegang naar de liefde ontsloten. En ik zeg wel eens, als predikant kan ik praten wat ik wil, maar ik zie mensen soms een beetje wegdommelen, maar mensen gaan pas huilen en worden ontroerd wanneer ze muziek horen. En dat is jouw verdienste. Dat krijg jij, als jij speelt, steeds weer voor elkaar. En natuurlijk voeg ik daar ook de andere muzici aan toe, die hier vandaag ook aanwezig zijn. Dat is ook jullie verdienste. Dus Jaap, vandaag aan jou daarvoor ook dankjewel. Heb lief. Het was ook een zinnetje in coronatijd. Het was onderdeel van een leus van de protestantse kerk in Nederland. Heb lief en houd moed. Het stond hier in Wassenaar ook ergens te lezen op een spandoek. En hoe makkelijk je die woorden ook kunt beamen, heb lief, zo ingewikkeld kan het soms zijn om die liefde te laten stromen. Heb lief en zie de mens. De film Forrest Gump gaat daar ook over, over die worsteling met de liefde, terwijl de jaren verstrijken en de samenleving, de tijdgeest, de mensen om je heen veranderen, afscheid nemen en weer weggaan. De worsteling om liefde en om mensen echt te zien wordt in onze cultuur gemakkelijk gereduceerd tot een zoektocht naar de ware en het hebben van een klik. Een match moet er zijn. Wij willen heel graag in onze tijd dat dingen precies passen en dat gevoelens kloppend zijn. Maar liefde en de mens zien in de Bijbel is eerder een zoektocht naar waarheid, naar wat echt is en naar wat blijft. En als we dus de lessen van de Bijbel naar onze tijd halen, dan is het liefhebben en elkaar zien vooral een zoektocht die elke generatie opnieuw weer begint. Vaak met andere woorden en nieuwe melodieën. En tegelijkertijd is er in al die tijd gebondenheid van klanken en keuzes ook eenzelfde ritme en eenzelfde cadans te ontwaren, waarop liefhebben en elkaar zien gestalte kunnen krijgen. Het licht begint te wandelen, binnen de beperkte tijd die ieder van ons gegeven is. Handpalmen geopend naar het licht, kijken naar de lucht, engelenveertjes ontdekken die vallen als een liefdevol gebaar uit de hemel. Het is van alle tijden en van alle generaties. Heb lief, zie de mens en maak in Gods naam, hoe je die God ook ziet, de afstand tussen mensen, tussen generaties, tussen elkaar, tussen jou en mij, niet te groot. Amen. Jaap, we gaan naar jou luisteren. Na de preek, daar is de orgel. De mensen worden nu wakker. wij moeten gaan staan voor jou. Jaap, kom hier weer zitten, vooraan. Dat ging goed. Je mag daar gaan zitten. Nee, je mag gaan zitten. Want Jaap, we gaan je toezingen. Achter mij verschijnt nu een tekst. En die is geschreven door Ellie, een van de organisten. En iedereen gaat nu die melodie begeleiden. Dus er nemen daar twee mensen plaats achter het orgel. En voor je zie je hier twee personen plaatsnemen achter de vleugel. En ik wil u vragen om even naar de tekst te kijken. We zingen... We beginnen linksboven, dan naar onder, dan gaan we naar rechtsboven en dan weer naar onder. Dus even, dat is de volgorde van de coupletten. Dus linksboven 1, linksonder 2, rechtsboven 3 en rechtsonder 4. Nou, ik zeg het maar even, want soms gaat het wel eens mis, terwijl ik dan denk van het is volstrekt duidelijk hoe het bedoeld is. Dus ik wil graag dat het goed gaat. De melodie is bekend... Ere zij aan God de Vader. Maar het zal even, denk ik, één keer gespeeld worden en dan zetten we in. Zullen we dat, is dat goed? Dus je hoort één keer de melodie. En Jaap, dan gaan we voor jou zingen. Je hoeft alleen maar mee te kijken met de tekst en te genieten van wat voor jou nu gezongen gaat worden. Laten we beginnen. Voor Jaap, een lied.
We zijn toch nog niet klaar.
Nee, we zijn nog niet op geprepareerd.
Maar dat geeft niet. Dat geeft niet.
Maar fantastisch dat ik hier zo eigenlijk
Gelukkig maar.
Ja, gelukkig maar, ja.
Je ongetwijfeld haakt vanuit, maar je mag nog niet gaan zitten. Je moet nog even blijven staan. We zijn nog niet helemaal klaar. Hoef je niet zo angstig te kijken. Want wat ik ga zeggen valt in het gebruik best mee, zou ik zeggen. Je mag ook gaan zitten hoor, Jaap. Ga maar zitten. Je kan staan, maar dat hoeft niet. Ik zeg altijd, wij zijn hier rijk. En dan heb ik het niet over geld, maar dan heb ik het over de mensen. En jij bent daar één van. Maar wel een heel bijzondere. Want wij mochten, en misschien in de toekomst stiekem toch nog wel eens een enkel keertje, genieten van jouw orgelspel. Vroeger was het voor de dienst en na de dienst. Maar ik heb al begrepen dat de organisten voor de dienst het eigenlijk maar vervelend vinden, want wij kletsen er allemaal doorheen. We hadden zo'n bordje, gewijde stilte, maar kennelijk wist niemand wat dat betekende. Maar na de dienst, geweldige stukken van Bach. Want ja, dat is toch wel een beetje waar jij voor gaat. En waarvoor jij zult blijven gaan, denk ik. En om dat een beetje te stimuleren, hebben we een heel klein pakje voor je. Er is een componist die, of eigenlijk gewoon, het is een organist, hè Freek? Ja, het is een organist. En die zet aria's uit Bach-kantates om voor orgel. En we dachten, dat vind jij vast wel leuk om je daar een beetje mee bezig te houden. Want je moet natuurlijk gewoon niet stoppen met spelen. Ik denk altijd, je moet nooit stoppen met het maken van muziek. En dit is dus, dit kleine pakje is ter stimulans. Dan hebben we nog een klein cadeautje voor je. En dat is een fotolijstje. En daar zit jij zelf in. Maar niet alleen. Jij zit daar zelf in met de andere vier organisten. Een foto die is gemaakt tijdens een van de jaarlijkse momenten waarop jullie bespraken wie dan welke dienst zou gaan spelen. Dat legden ze dan in januari vast. En dat veranderde dan ook wel weer natuurlijk, als iemand niet kon. Maar dan is er altijd iemand anders die dan die dienst kon overnemen. En dat ook deed. Kostbaar. Kostbaar zijn jullie. Voor ons. Die foto krijgt vast een mooi plaatsje bij jou. Ja. En dan hebben we nog een klein cadeautje. Omdat we hebben begrepen dat jij, ja, je krijgt toch wat tijd over. Niet te veel, maar toch een klein beetje. En we begrijpen dat jij graag leest. Nou, mocht ik op jouw verjaardag zijn, tijdens het vieren daarvan, en toen kreeg je al een stapel boeken, dus ik dacht, ja, misschien kan je het beter zelf uitzoeken. Dus het is een bon. Dit zijn allemaal dingen waarmee we een beetje onze waardering proberen te onderstrepen. Maar dat kan eigenlijk nooit genoeg zijn. Dank je wel. Ik heb ook nog een bloemetje.
En we maken de beweging weer naar buiten, naar het leven, de wereld om ons heen, door samen te bidden en zo de week te beginnen, officieel te beginnen. Laten we samen bidden. Goede God, vandaag danken we u. We danken u voor Jaap, zijn muziek, zijn jarenlange trouw voor deze geloofsgemeenschap en zijn liefde die in zijn orgelspel steeds weer tot uitdrukking kwam. We bidden voor Jaap, dat hij het in de burcht goed mag hebben, omringd wordt door warmte en liefdevolle aandacht van de mensen die daar ook wonen. We bidden voor de familie van Jaap, zijn kinderen en kleinkinderen, dat zij allemaal de engelen in zijn leven zijn, die, nu hij ouder wordt, hem liefde en licht schenken. We danken u, God, voor deze plaats, dit huis. Wat zijn we bevoorrecht dat we dankzij de middelen en het werk van vorige generaties nog altijd hier samen kunnen komen om u te zoeken. Om zo engelen te zijn en te zien. Vandaag, God, danken we u ook voor het voorjaar, de zon, het licht dat altijd maar weer begint te wandelen. Ook al vlakt dat licht het lijden niet uit, brengt het ook oorlog aan het licht en misstanden. En groot onrecht op zoveel plaatsen. Krachten soms zo groot dat wat er in de wereld gebeurt ons moeite kost om dat te verbinden met uw trouw en uw liefde. En toch doen we dat. Soms tegen de stroom in. Tegen de tijdgeest in. Week na week, jaar na jaar. We danken u hier en prijzen uw naam. Wat er ook gebeurt in de week die voor ons ligt, uw naam zij geprezen. Lof en eer aan God, de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Zo bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt in deze dienst ook gecollecteerd om daarmee onze betrokkenheid bij de wereld te onderstrepen. En dit is de laatste zondag waarop gecollecteerd wordt voor de Stichting Oorlogsgraven. En dat is een stichting die in Nederland ervoor zorgt dat oorlogsgraven worden onderhouden. Maar ze zorgen er ook voor dat de verhalen van de mensen die begraven liggen op oorlogskerkhoven, dat die bewaard blijven, worden doorgegeven, worden verteld. Bijvoorbeeld in filmpjes, maar ook op middelbare scholen. Het is de laatste zondag dat we voor dit doel collecteren. Ik beveel deze collecte straks van harte bij u aan. En als u denkt, ik heb geen geld bij me, dat is niet erg. Op de website Vrijzinnig in Wassenaar vindt u ook alle informatie om een bijdrage over te kunnen maken. Jaap, je gaat ons begeleiden. Bij het stoplied. Nog een laatste keer. Ja, wat de toekomst brengen mogen. Gezang 913. En aansluitend is er natuurlijk koffie en kunt u ook afscheid nemen en Jaap begroeten. En bedanken. En u mag gaan staan. En zo beginnen we de week die voor ons ligt. Weten we ons gezegend. De eeuwige zegen u en hij behoedt u. De eeuwige doet zijn aanschijn over uw licht en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aanschijn over u en hij schenkt u en onze wereld vrede. Amen.